Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Vandaag zit ik met een power duo aan tafel. Bram en Els, die zijn ervoor verantwoordelijk dat heel veel boeken, kookboeken, er heel goed uitzien. Maar meer dan dat, ze doen ook zelf een aantal dingen. Ze maken zelf boeken. En nu is er net eentje uit. Ze gaan heel graag op reis. Heel graag op reis met de camper. En daar moet er ook gekookt worden, natuurlijk. Een camper is veel kleiner dan een gewone keuken. Dus moet je even anders gaan nadenken. Ze zijn naar het zuiden van Europa gereden voor dit boek, Italië. En dat is waarschijnlijk een boek die vol leuke dingen staat. Het eerste boek wat jullie al gemaakt hadden was top. Ja, dit tweede boek, ik ben benieuwd, want ik heb het nog altijd niet gelezen. Maar we zijn hier om daar en over al de rest van jullie projecten veel meer te weten te komen. Net toen we begonnen waren we aan het lachen. Het is bijna voor echt. Toen ik begon aan mijn intro, zijn zenuwachtig, want het was de eerste podcast dat jullie deden. Hè?
Ja, maar zenuwachtig is misschien een groot woord, maar toch ja, een beetje wel eigenlijk. Ja.
Ik vind dat wel grappig. Ja. Ik vind dat ook wel schattig, enerzijds. Maar anderzijds, ik heb dan omgekeerd ook zoiets van, iedere keer dat ik met gasten zoals jullie aan tafel zit, je bent verantwoordelijk voor een aantal superleuke boeken dat ik heel graag gelezen heb. Ik vind dat ook wel leuk om dan met jullie aan tafel te kunnen zitten. Boeken maken, dat gebeurt niet zomaar. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is meestal een proces dat je langer aan bezig bent voordat je aan dat eerste boek begint. Maar hoe zijn jullie eigenlijk bij elkaar gekomen om dat samen te gaan doen?
Aan jou de eer, Bram.
Oké. Wel, we zitten sowieso alle twee in de foodfotografie. Ik als fotograaf en Els als styliste. En onze eerste job samen was, hoe lang zou dat geleden zijn? Een jaar of 6, 7?
Ja, ik denk 6, 7 jaar, ja.
Ja, zoiets. En dat was bij Sophie de Mont. Dus en we kenden elkaar totaal niet eigenlijk. En dan hadden we ook direct een goede klik eigenlijk. Mm-hmm. Van, en na een jaar of 2 jaar samen te werken, begin je elkaar beter te leren kennen, zeg maar. En
dus die eerste 2 jaar waren echt zo toevallige opdrachten dat jullie elkaar tegenkwamen? Of,
goh, maar zo toevallig was dat nu eigenlijk. Dat is eigenlijk snel gegroeid.
Het is natuurlijk een redelijk kleine wereld.
Ja,
dus je komt heel snel natuurlijk met mensen in contact. Ja. Maar ja, als je zegt, die eerste job was samen met Sophie Dumont, ook, die hier ook te gast was trouwens.
Ja.
Dan is het eigenlijk nog niet echt de fulltime samenwerking zoals we die nu kennen.
Nee, maar dat is redelijk snel gegroeid eigenlijk. Ja. Omdat we professioneel dan een goede klik aan, zeg maar, van stijl. En dat lukte goed om samen te werken. En dat lukt niet met iedereen zo goed, zeg maar. Het is een kleine wereld. Dus dan door elkaar beter te leren kennen, wist ik dat ze ook graag op reis gingen met de camper. En omdat we dan al een tijdje in het vak zaten en altijd kookboeken voor anderen maakten, was dat het gevolg van, zou ik zelf iets niet doen? En dan die twee gecombineerd, denk ik. Ja. Zo is het eigenlijk gekomen.
Ja, we hadden eigenlijk alle twee hetzelfde idee. Hè.
Ja.
En we hadden dat eigenlijk lang voor onszelf gehouden.
Zoiets, ja.
En ik denk dat het eigenlijk ook was het moment dat we bij Sophie toekwamen, dat we alle twee met dezelfde auto daartoe kwamen, met ons California. En ze zei, doe jij dat ook?
Ja.
En dan is de klik, denk ik, ontstaan.
Ja.
En liepen we al twee met hetzelfde idee van, weet je, misschien moeten we zelf ook zo een keer iets kookboek maken. En waarom niet combineren? Want voor mij alvast, maar ik denk misschien voor u ook, het idee van, een kookboek maken. Mensen vroegen dat dan, breng ik je een kookboek uit. Dat ik zo dacht, ik ga het verschil niet kunnen maken, denk ik, met alle anderen. En ik vind als je een kookboek maakt...
Ik vind dat eigenlijk wel straf dat je zegt van, ik ga het verschil niet kunnen maken. Ja. Terwijl dat jij dan iemand bent die gevraagd wordt om anderen hun kookboek mooier te laten uitzien. Dus ergens moet je toch wel een verschil kunnen maken.
Ja, visueel zal dat misschien niet het probleem zijn, maar in recepten of zo, omdat er is al zoveel en er zijn zoveel mensen met goede kookboeken, dat ik denk van, waarom zou ik dat dan doen? Want ik vind niet dat mijn recepten zoveel beter zijn dan anderen of zo, of heel anders. Mm-hmm. Dus het verschil niet kunnen maken. Maar toen met het idee van, oké, koken in de camper, denk dat we daar het verschil wel kunnen maken. En dat had jij ook.
Dat was een soort concept die direct klopte. Er was ook nog niet veel op de markt. Mm-hmm. Het camperleven zat in de lift ook. Dus dacht wel dat dat concept ging aanslaan. Hè. Inderdaad, van niet om het zoveelste kookboek terug te maken. Het was ook niet het idee om een reisboek te maken. Het was een beetje het concept van beide samen te brengen.
Ja. Ja, het is natuurlijk... je kunt moeilijk die camper in uw tuin zetten. Ja. En dan alleen daarmee iets doen. Allee, dat kan, maar... De meerwaarde van een camper naar mooie plekken mee te nemen, is dan misschien wel een beetje verloren.
Hoe bedoel je?
Als je boek maakt met de camper in de tuin en niet ergens anders naar een mooie plek mee pakt. Want ja, het boek nu is in Italië.
Ja. Ja,
dat alleen al is toch een meerwaarde tegenover de
achterkant. Tuurlijk. Ja, het zal wel.
Allee, ik bedoel, technisch gezien, het koken, ja, dat blijft uiteraard hetzelfde. Mm-hmm. Maar als je dan toch... ergens moet foto's nemen waarom je een plek die ook kan inspireren en, en mensen kan triggeren.
Ja.
Want jullie vorige boek, dat was niet zo plaatsspecifiek als deze, toch?
Nee, daar hebben we zes landen.
Ongeveer, ja,
zes landen. Maar het eerste boek, denk ik, was vooral een introductie met kampreizen, wat je kunt doen als je weekend weg bent of een keer 5 dagen of... niet voor de hand liggende landen kiezen. En dan hebben we ons zo'n beetje verdeeld. Allee, dat was dus zo een proeverij van het kampenreizen. Mensen wou maken, nou, waarom zou je dat doen? En wat moet je starten of op wat moet je letten of zo. Wat dan nu bij het tweede, denk ik, het eerste stuk al weggevallen is. Van oké, we zijn vertrokken met de mobiloom en nu gaan we het Italië doen. Maar waarom is het enkel Italië geworden? Dat was... omdat we alle twee Italië gedaan hebben.
Omdat we alle twee Italië en dat we genoeg materiaal hadden om een Italië special te maken, zeg maar. Van,
en omdat van, het ook wel waard is.
Maar ik vond het eerste boek iets vernieuwender in de zin van een beetje ongekende plaatsen. Cornwall, Zwarte Woud, of zo niet evident. Dus we wouden niet zo het zuin van Frankrijk of het zuin van Spanje, waar iedereen met de mobiloom naartoe gaat. We wouden zo... beetje aantoon van, het kan niet ver weg in een klein hoekje zijn of Nederland of die ding. En Italië komt alle twee meer uit ons hart, zeg maar, denk ik. Van, vandaar dat we een Italië special gemaakt hebben, denk ik.
Ja.
Eigenlijk een voorliefde voor Italië dan toevallig?
Ja, maar zonder... Allez. Ja, ik ken een voorliefde voor Italië, maar zonder overdreven Italië-fan te zijn. Of,
Ik denk dat het vooral, om te beginnen, de bakermat is van al het goede eten. Dus op dat vlak zaten we goed.
Ja.
En ik was ook al vaak naar Italië geweest, maar ik was benieuwd naar al de rest. En we konden ook niet echt kiezen. En we hadden ook echt tijd, we hadden 5 weken. En we dachten van, misschien moeten we gewoon een beetje overal naartoe gaan en kijken waar zit het verschil ook in de stukken van Italië. Want het is ook echt veel verschil, hè. Noord-Zuid en in de Apennijnen en ook qua eten. En dus materiaal genoeg om daar 1 boek van te maken.
Nu, even terug naar de basis van jullie boeken. Dat is de camper, de mobile home. Wat trekt jullie aan in met een mobiel om de baan op te gaan?
Groeten. Voor mij is dat vooral groeten. Allee, niks doen. Op slippers lopen en geen sutiën dragen. en opstaan en wachten en denken en dromen. En wat gaat de dag brengen? Wat gaan we doen?
Je zegt, kun je toch... In theorie ook gewoon perfect in een of ander hotel gaan doen.
Nee, jongen, helemaal niet. Nee,
waar zit dat verschil dan? Allee, voor mensen die nog nooit in een mobiel omgeslapen en die nog nooit daarmee aan de weg geweest zijn, iemand dat toch een keer moeten uitleggen. Want dat is zo in zekere zin een gevoel dat je niet kan uitleggen dat je het nog niet gedaan hebt.
Mm-hmm.
Of niet kan begrijpen dat je het nog niet gedaan hebt. Maar toch moet iemand dat toch een keer proberen uit te leggen.
Het meest cliché is de vrijheid. Dat je kunt gaan en staan waar dat je wilt. wanneer dat je wilt. Als je ergens toekomt en het staat je niet aan, zet je weg. Staat je vrij aan, dan blijft het. Als je een hotel reserveert, ja, dan zijn je gejost. Dat is niet goed, is natuurlijk. daar begint het eigenlijk mee. Maar ik denk dat Bram dat ook wel heel schoon kan verwoorden. Dus aan je. Doe.
Nee, en, ja, het is eigenlijk ook niet voor iedereen. Ik kan misschien daar ook mee beginnen. Van eigenlijk moet je dat sowieso een keer doen om te weten wat dat is. En dan kun je voor jezelf beslissen van, is dat iets voor mij of niet? Je hebt mensen die eigenlijk liever als ze vakantie nemen van, ik wil bediend zijn, ik wil op mijn gemak zijn, ik wil all in en juist een keer niet moeten kroeten of gewoon op een ander gemak zijn. Maar met de camper weggaan is een beetje kamperen, is een beetje kleine probleempjes oplossen.
Maar toch ook iets
avontuurlijker.
Iets comfortabeler dan de tent en de slaapzak.
Amai, ja.
Ja, wel, dat heeft dan misschien, het aan mijn leeftijd te maken, misschien wel, van ouder te worden. Het blijft nog altijd kamperen en zo het campingleven vind ik tof. Het rondtrekken, de mensen, het zelf eten maken. Oplossingen zoeken voor geen eten te hebben, winkels, vuurtjes aansteken, die ding. Het is veel avontuurlijker.
Ja,
je is echt op jezelf aangewezen. Je is niet volgens regeltjes van een hotel of van andere mensen of van die ding. Dus,
ja, ik denk dat vooral bij mijn wederhaft, met Mike is het ook van, op zo, als je met de camper op reis zit, moet je met niets of niemand rekening houden. En ik denk dat daar het absolute vrijheid zit.
Ja, je creëert je eigen bubbeltje met de mensen die je mee bent. Alleen met je vrouw, met je kinderen mee.
Met vrienden.
Kan ook. Daar moet je meestal ook wel rekening mee houden.
Ja.
Met kinderen en je partner is dat toch ook niet altijd even
evident. Ja, dus ik denk dat het misschien wat makkelijker is om compromissen te maken. Omdat je misschien ook meer gewoon bent. Omdat dat natuurlijker gaat waarschijnlijk als gezin. Alhoewel, als je met gezin op vakantie gaat, dus, we hebben dat de vorige keer eigenlijk ook gezegd, hè, de eerste 4 dagen is altijd een beproeving. Hè. Dus van, oh god, verdomme, het is juist, we moeten rekening houden met elkaar hier nu even. Hè. Of iedereen moet zo in dat moment komen.
En ze plaatje zoeken.
Dat is altijd zo wat kregelig in het begin, want iedereen is wel gewoon van zichzelf te zijn en op die kleine plaats, want dat is het ook al. En dat is ook vaak voor mensen helemaal niet aangenaam om zo op kleine plaats samen te zijn. Hè. Dus dat begint zo met de taakverdeling of het is juist, die gaat dat nu zeggen of we gaan een beetje daar zitten. Of je probeert zo wat aan te voelen, het is juist, hoe ver kunnen we nu gaan met elkaar of niet, of waar moeten we op letten. Ja, dat kan er een beetje terug voelen.
Dat doet mij denken aan de tijd toen ik met bands op tour ging. Dan hadden wij een tourbus, wat dat eigenlijk een hele grote camper is.
Ja, voilà.
Met dat verschil dat je er echt niet in kan koken en dat is er ook niet op voorzien. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk heel vaak een dubbeldekkerbus. En beneden heb je dan de zetjes. Boven is dat geconverteerd naar allemaal bedden.
Bunkskes, ja.
Allemaal bunks. En de eerste paar dagen merk je zo dat iedereen zowel zijn voorkeur heeft voor bepaalde plekken te zitten. Mm-hmm. Maar dat begint dan een ritme te krijgen en dan heeft iedereen zo zijn vast plekje, om het zo te zeggen. Dat is wel grappig om dat je dat zegt, want ik stond er niet bij stil tot nu dat eigenlijk ook wel gebeurde.
Ja, sowieso.
Ja, het zou wel.
En ik heb dat iedereen zijn draai vindt van, het zit in kleine details eigenlijk, hè, van hoe opstaan of wanneer opstaan of waar dat ze zitten, waar dat ze, het zijn zo automatismen die gecreëerd worden in de eerste dagen van, dus.
Ja, zeker ook zo, gelijk dat ik het me herinner, als wij nog met kinderen op vakantie gingen, als ze zo wat kleiner waren, dat ook zo, als we vertrokken, dat iedereen zijn eigen taak had om, zijn verantwoordelijkheid binnen in de mobiloom. De ene was verantwoordelijk om te kijken of alle raampjes gesloten zijn. Want dat gebeurt ook al een keer, hè, dat je raampje open staat of dat je dak eraf vliegt of zo.
Pardon?
Ja, maar ja. Zo'n klapraampje
of zo. Dat gebeurt dat je raam eruit vliegt.
Ja, maar ja, tuurlijk, ja, er gebeuren echt wel veel dingen. Ja. Of verantwoordelijk voor het toilet of voor de watervulling. Of, ja, maar kleine dingen die eigenlijk de vakantie ook wel maken of ervoor zorgen. Ja, check, iedereen gedaan wat hij moet doen. We zijn weg. Goed gedaan, gasten. Dat is ook met de camperreizen.
Dan ben ik blij dat we op tour toch gewoon een buschauffeur hadden die daar zich mee bezig hield. Want ik had wel andere dingen te doen, natuurlijk.
Maar
het is inderdaad wel belangrijk dat alle kleine dingen gecheckt worden. Het is super ambetant. Als je wilt op een lange reis vertrekken en je zit 20 kilometer aan het rijden en het lampje van je tanken komt aan omdat je vergeten hebt van te tanken voordat je vertrok. Ja, je wou eigenlijk net in die flow komen van de autostrade en dan mocht je er al af om te tanken.
Voilà. Dat denk zo met Boris nu op televisie, als ze daar vertrekken met de mobiloom door Canada. Met Bokkie en Jerome en zo. Ja. En Jonas. Vreselijk ook, hè. Dingen die gebeuren, hè. Wat was dat toiletje?
Ik heb maar één aflevering gezien, dus ik kan
eigenlijk niet veel zien. Die breekt, omdat die mobiloom dat dan niet aan kan. Die zit dan overal zo met. Maar dat zijn allemaal dingen die gebeuren, maar dat maakt het wel leuk. Allee, dat maakt het wel de vakanties natuurlijk.
Wat ik vooral hilarisch vond, ik ben ook op tournee geweest in de Verenigde Staten, met tourbussen die uitglijden.
Ja, heerlijk.
En dan op het einde van een tijd in een bus waren ze aan het klagen over, zo weinig plaats. En dan slijt het naar buiten.
Ja.
En had er mega veel plaats erin. Dat is waanzin.
Ja, ik denk dat ook gebeurd was bij Boris. Dat zou niet door hadden.
Ja, zou niet door. Dat dan niet door in Boris. Dat is inderdaad wel een grappig moment. Want ik had zoiets van, maar dat kan toch eruit? Dat kan toch eruit? Waarom doen die dat niet?
Mm-hmm.
En dan, dat is wel iets wat we niet hebben in de gemiddelde Europese mobiloom, heb ik de indruk.
Nee, dat zie je inderdaad niet vaak.
Maar het biedt wel iets meer ruimte. Nu, aan zich, het comfort om te koken, dat blijft redelijk gelijk. Je bent beperkt in je keuken. Mm-hmm. Wat zijn zo de belangrijkste dingen dat je moet je mindset anders gaan doen als je in zo'n kabinet zit?
Dat je niet veel kunt meenemen, dat je niet veel kunt stockeren, en zeker koelkastgewijs. Al je verse. Dus je moet je denk ik wel vooral instellen op het feit dat het toch wel regelmatig boodschappen doet en niet één keer per week of zo. Ook dat is leuk, hè. Vakantie naar de winkel gaan.
Er is een boerenmarktje tegen.
Ja, voilà. Ja, of zelfs lokale supermarkt. Hè.
Ik denk dat dat een beetje de insteek ook is van de recepten die je maakt. Van de plaats waar we zijn, lokale producten te gebruiken en te verwerken in klassiekere recepten dan van die dingen.
Zeker nu met Italië ook. Het zijn allemaal gerechten die haalbaar zijn in de mobiloom om te maken.
En redelijk strikt gebonden ook.
Dat is met stip op nummer 1.
Je kunt ook niet anders als je al verplicht bent om lokaal te kopen. Het is niet gelijk of dat je je koelkast en de kookboxen kan meenemen. En dan gewoon als je het komt uitlaat en in de lokale frigo stikt, is het beperkt in plaats. Dus je wordt al getriggerd om lokaal te gaan kijken wat er beschikbaar is.
Ja, het dwingt u inderdaad om lokaal te koken. Ja.
Dat zorgt er dan ook voor dat je eigen creativiteit op culinair vlak getriggerd wordt. Want als je hier naar de winkel gaat, zijn er soms een beetje gewend aan je eigen patroon van ik kan nu dit en dat beschikbaar, ik weet dat er hier allemaal ligt.
Ja, of gewoon echt te veel.
Dat te veel
dus, nee, dat sortiment is gewoon te groot hier.
Ik vind dat eigenlijk groenten en fruit geweest altijd invalt in supermarkten bij ons.
Aha.
Ja, het zijn altijd diezelfde paar dingen. Hè. Als je dan naar... Maar ik ben kok, hè, en dat maakt het mij nu natuurlijk... Dat zorgt ervoor dat ik een iets andere invalshoek heb. Maar een aantal kruiden, een aantal specerijen, een aantal leuke dingen... Ja, dat heb je niet in de gewone supermarkt. Hè. Dat is altijd een relatief beperkt gamma van groenten en fruit. Ja, de verschillende soorten tomaten die er bestaan, dat is beperkt in een supermarkt. Dus er ligt veel, maar eigenlijk ook niet.
Mm-hmm. Ja,
terwijl als je dan naar een markt gaat, en zeker als je dan naar een markt gaat in het buitenland, dan krijg je een weelde van producten die je niet hebt in een gewone supermarkt.
Ja, maar ik denk dat het probleem inderdaad wel zit bij de supermarkten, dat er veel te veel aanbod is in vooral in fruit, dat niet op het moment is of zo, dat dat van te ver komt, waardoor dat je wel het idee hebt dat er wel veel is, maar niet juist. Ja. Ik snap wat dat bedoelt,
ja. Maar dat is ook eigenlijk iets dat ik zelf maar op ben beginnen letten toen ik echt als kok ben beginnen werken. En dat heeft mijn visie op die dingen ook veranderd. Want je zei het daarnet, als je ergens bent en een lokaal winkeltje, een lokaal marktje zoeken, dat is super, super cool, omdat je nieuwe dingen proeft. Mm-hmm. Dingen die op het juiste moment, voilà, met veel smaak daar liggen. Een paar jaar terug was ik in de Vendée-streek van Frankrijk. En dan, dat was een klein dorpje waar net buiten het seizoen, eigenlijk in dat stadje. Maar ja, het groenten en fruit in het lokale dorpswinkeltje, dat kwam van 20 kilometer rondom. En dat waren de perfecte tomaten gewoon. Dat was niet normaal. He? Meloenen die juist uit die periode waren. Ja, super rijp. Het einde van de zomer. Ja, dat was heerlijk.
Ja, dat is fantastisch.
En dat is natuurlijk, jullie hebben Cornwall gedaan, als ik me niet vergis. Daar vond ik dan de lokale supermarkten enorm teleurstellend. Dat was dan allemaal Tesco, kleine Tesco-winkeltjes. Mm-hmm. Met vis, die... Allee, Cornwall is dan een regio gekend voor
de vis. Ja, voor schalen, ja.
En dan
schaaldier.
Vind je geen één viswinkel. Mm-hmm. En moet je in de Tesco vis uit het buitenland gaan kopen.
Ja, dat is waar.
Zo mind-blowing, absurd.
Ja, dat is heel absurd, dat is waar.
Zijn er ook zo van die plekken waar je denkt van, wij zijn hier geweest en het idee dat we ervan hadden klopt niet met hoe wij het ervaren hebben?
Wacht even.
Dat is een zware vraag, blik.
Ja, maar echt dat denk, ja, maar er was inderdaad wel...
Bedoel je nu van Italië of van...
Nee, gewoon in het algemeen.
In het algemeen.
Want de reden waarom ik dat ook vraag, is omdat Veerle Helzen, een andere auteur, journaliste, die is ook heel graag weg met haar camper.
Ja.
Die heeft een boek geschreven over surfen. En plekken waar je kan verblijven in heel Europa. Die heeft ook zo'n aantal verhalen dat ze ergens komt van een fenomenale plaats om te staan. Maar heel gevaarlijk, want er was iemand die in mijn camper wou inbreken toen ik in mijn camper zat.
Mm-hmm.
Ja, dat is soms ook een discrepantie. Hè. De prachtigste plek ter wereld, bovenop een klif. En dan eigenlijk tegelijkertijd een heel gevaarlijke plek als je met een camper staat.
Ja. Wij hebben dat probleem niet gehad. Bram daarentegen.
Ja. Maar dat is iets anders. Hè. Dat was iets anders. Hè.
Ja. Van, dat was iets...
Zijn eigen broek in de camper. Onderweg naar Italië worden nog maar juist vertrokken. Langs de snelweg. Een snelwegparking. Maar dat is... Een van de eerste regels, eigenlijk overnacht je nooit op een snelwegparking. Maar toch deden we dat om tijd te winnen, gewoon eventjes een paar uren aan de kant staan. En zijn toch ingebroken en de chacos mee.
En je wordt zelf ook nog in de camper?
Ja. We lagen er allemaal in. Ja, niks gehoord. Ja.
Ja, en dan zit je ook zo met het idee, hebben ze dan gas gespoten of niet? Ja, dat zit dan altijd te vragen dat ik je me stel. Als er niemand van de vijf iets gehoord hebben...
Nee.
Dat is bizar.
Bizar, hè?
Nee, dat is vieze. Dat is vieze gedachte. Wij hebben daarom sowieso ook een slot aan de buitenkant en de binnenkant van de camper. We zijn goed voorzien van sloten.
Dus je hebt wel zo kleine dingetjes die je moet aanpassen op dat vlak ook.
Ja.
Dat je even moet herdenken. Van,
ja, soms...
En bij steen staat dan al.
Ja,
ook,
voilà.
Dat is eigenlijk overal hetzelfde. Dus,
naar veiligheid is dat wel iets waar wij ook wel op letten. Ja.
Ja.
Zo wild kamperen... Zo langs de straat in steden of zo, s'nachts gaan wij eigenlijk ook nooit
beter
doen.
Niet,
nee.
Ja.
Nee.
Dus hoe verder weg van de wereld, hoe beter.
Ja.
Ja. Maar ja, nee. Je hebt verschillende manieren van met de camper weg te gaan. Van, je kunt echt ook stedentrip doen. Hè. Echt naar steen bezoeken, zeg maar. En er zijn altijd goede camperplaatsen naast de steen, waar je dan veilig kan staan. Hè. Die allee, gated zijn. Maar je kan ook in de wilde natuur rondtrekken.
Mm-hmm.
En autonoom leven. En toen moet je een beetje anders voorzien op dingen. Van... Dus kan er ook nog veel kant mee uit, eigenlijk. Van,
ja, het is echt een beetje je voorbereiding. Je huiswerk doen voordat je vertrekt.
Ja. En het is te zien hoe lang dat je weggaat, met wie dat je weggaat, waarom dat je weggaat. Van...
Ja, wat je wilt. Hè,
wat je wilt. Mm-hmm. Van...
Maar bij ons nu deze zomer hebben wij Italië hebben wij ook echt wel wat steden gedaan. En we hadden een beetje schrik van tevoren. Van, dat gaat misschien wel moeilijk zijn. Maar dat ging eigenlijk heel vlot. Een beetje buiten het centrum staan. En we hebben ook altijd fietsjes mee. Dus ook dat is makkelijk haalbaar of met openbaar vervoer nog een stukje. Dus je moet het wel een beetje incalculeren dat niet alles mogelijk is met de mobiloom.
Nou, het is maar niet dat je met de gewone auto
ja, of met een fan.
De parking onder, ja, onder ja. De centrale nee. markt gaat parkeren.
Ja, nee, dat nu niet. Dus, het hangt er wel een beetje vanaf. Als je met de grote mobiloom wegzet, dan moet het wel wat organiseren als je steden wilt doen. Dat is soms iets wat mensen vinden dat ze daarvoor moeten inboeten en dat de charme van camperreizen of met de vanlife, zeg maar, dat je niet hebt met de mobiloom. Ja, maar het fucking veel meer comfort.
Nee, dat idee van vanlife, dat is ook iets mm-hmm. wat de laatste paar jaren echt aan het groeien is. Hè. De mobile home, dat is nogthans een concept die al heel lang bestaat.
Mm-hmm.
Hoe komt dat vanlife, dat nomadisch bestaan, nu de laatste jaren weer aan interesse wint? Heb je daar een verklaring voor? Of wat zeggen jullie gevoel daar rond?
Ik denk dat corona daar een stuk voor tussen gezeten heeft, dat de mensen terug bubbeltjes moesten vormen en samen klitten in kleine dingen. En door opgesloten te zitten, dat is nu allemaal terug een beetje die ontsnappingsdrang krijgen van...
Ja, maar ik denk dat al wel al van daarvoor is. Dat zo wat begint te groeien is, ik zou het eigenlijk niet weten.
Ja, het dan
en dan iets
dat
een boost gekregen. Ja. Met de mobiloms zeker. Ja. Maar dat vanlife, ja, die vrijheid zeker dat de mensen terug, een beetje terug op zoek waren. Natuur, rust, self-care.
Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk.
Ja, het zou wel een beetje uitpluggen, hè.
Nee, sommige mensen denken dat gewoon een leuk woord is, self-care, maar het is ook wel een nodig iets.
Het is omdat ik het fluister. Eigenlijk ja. zeg ik het niet zo raar, maar het is wel...
Heb je dat echt te zeggen, hè? Self-care.
Ja, bro. Sorry.
We gaan dat gewoon eruit liepen dan.
Ja.
Ik hou ook nog boundaries.
Ik denk dat er hier iemand de boundary gaat zetten en niet te veel meer mag fluisteren.
Oké dan.
Maar ja, nu die vanlife, ja, dat is één iets wat jullie doen. Ondertussen al twee boeken over gemaakt. Mm. Dat wil wel zeggen dat er een bepaalde interesse is. Maar ook als je geen fan hebt, dan is het toch leuk om even op een andere manier over je eten na te denken. Want als je ergens een huisje gaat huren... Dan is dat meestal ook niet de meest uitgeruste keuken. Liggen er daar messen die al 10 jaar bot zijn. En moet je ook even herdenken hoe je gaat koken. Dat vind ik wel leuk aan dat eerste boek. En dat gaat ook hetgeen zijn wat ik leuk ga vinden aan dat tweede boek. Is dat je eigenlijk getriggerd wordt om kleiner te denken. En toch niet een kleiner resultaat bekomt op je bord.
Mm-hmm.
Dat is mooi gezegd eigenlijk. Ja. Het komt daarop neer eigenlijk van...
Ja,
in het algemeen is met de camperprijs gaan kleiner denken. Het start al bij het vertrek van wat gaan we allemaal meenemen. En in het begin heb ik het gevoel, als we voor 3 weken op prijs gaan, dat heel mijn huis verhuisd wordt naar die mobiloom. Maar dat gaat niet. Maar jij lijkt het gevoel, we moeten dat nog mee hebben. En een mixer en dat. En ik zeg, wow, we gaan wel gaan kamperen eigenlijk. Dus daar start het mee, dus met kleiner te denken. En qua koken is dat een beetje hetzelfde. Hè? Van, je hebt niet zoveel tools, je hebt niet zoveel voorraad. Dus het komt daar een beetje op neer. Ja.
Is er zo'n een basiskit dat je mee hebt, dat je niet kan loslaten, dat je mee moet hebben?
Bij jou?
Ik denk dat voor jullie twee misschien anders is. Hè? Maar ik weet nu dat ik het heel moeilijk vind om mijn messen niet mee te hebben op reis.
Voilà, ja.
Ja.
Daar reist wel mee. Ja.
Daar gaan we mee winnen.
Ja.
Ja.
Dus dat is persoonlijk. Hé. Wat denk ik, de basis ja, is... Er is altijd peper en zout, olijfolie mee, iets mosterd, maar dat is dan persoonlijk. Ik eet graag mosterd overal bij. Azijn. Daarmee kun je eigenlijk al veel doen. Hé. En een goed chefmes. En voilà. En dan...
Mm-hmm.
Beetje droge kruin.
Maar ook dat is leuk om te kopen in de winkel, hè.
Mm-hmm.
Het zout.
Ja, het is waar.
Allee, of ja, allerlei kruin. Ja.
Dat is ook wel de reden waarom ik hier 6 potjes van bepaalde kruiden staan en omdat ik ze overal ga moeten kopen.
Ah ja, voilà.
Ja, ja.
Dan kom je terug van reis, maar nog een extra potje.
Ja.
Dat gebeurt wel. Maar ja, allee... Gemiddeld gezien in de meeste campers, hoeveel vuren heb je staan? Hoe kun je, wat moet je daarvoor mee hebben? Zit dat er standaard bij? Er moet ergens een Ik denk een soort dat... checklist zijn dat, dat jullie in je hoofd hebben van dit neem ik sowieso mee, dit moet er sowieso zijn, want anders wordt het lastig.
Mm-hmm. Well, zoveel is dat eigenlijk niet. Ik denk dat wij voor ons drie pannetjes, drie potjes, één pan, een vergiet en snijplank, misschien goede snijplank, vind ik ook wel niet onbelangrijk. Ja.
Zoveel slaatjes in te maken of
ja,
dingen.
Zo dat... mijn komen. Ja. En dat zit eigenlijk. Ja, veel meer is het echt niet. Nee. Waarom? Maar ja, dat gaat allemaal. Hè. Je kunt ook hamelken meepakken.
Hè. Nee, ja, het is waar. Hè. Het is,
Uiteindelijk. Maar hoe meer dat er mee hebt, het is toch allemaal overlast. Of dat valt er toch uit. Of dat maakt veel lawaai. Of... ja. Nee, we hebben ook altijd wel een barbecue. Dat is denk ik wel heel belangrijk ook. Ja. Voor ons toch.
Het is gemakkelijk, hè? Je zet dan buiten en maar zet ja, dan aan.
Ja, tuurlijk. En zet u dan buiten als vrouw mensen u wat groenten te snijden? Of al zittend met een aperitiefje. Het is goed, hè?
Ja.
Het leven is schoon, ze.
Ja. Ook een beperkte drank. Vooral de, overal een flesje wijn en je zit ook vertrouwen.
Wat Italië was inderdaad een beproeving, ja. Oh ja, mijn man die drinkt eigenlijk niet of heel weinig. Dus dan was dat toch wel even van, toen gaan we dat hier niet doen, want ik wil wel overal proeven, maar ik wil dat dan ook zo niet het probleem zijn.
Ja, hier is het natuurlijk gemakkelijk. Ja. Ik zet dat hier gewoon bij op het rek en dan drink ik een volgende keer wat verder. Maar,
ja, dus heel veel wijn hebben we nu ook niet gekocht of gedaan. Maar het was wel altijd wel lekker wijn. Eigenlijk,
maar ja, als je alleen zit, dan kan een fles ook wel... Meegaan.
Ja.
Doe je iets langer met zo'n fles. Dus hoef je ook niet overal een paar flessen te kopen, bij manier van spreken.
Nee, maar we hebben ons beperkt naar één wijnboer. En we hebben daar dan...
Kisten. Bij de achterkant van die...
Een beetje. Dus we hebben nog wijn. Dus het is, okay.
Ja, dus, dat is ook wel leuk natuurlijk, want dat is dan weer... Letterlijk een beetje off the beaten path. De meeste wijnbouwers, ja, met een camper, daar rij je gewoon er langs.
Ja.
Hoe bedoel je? Er langs?
Ja, letterlijk, je rijdt er langs en je denkt van, ah, tof.
Ah, ja, zo.
Dit kunnen we bezoeken, terwijl ja, als je
op hotel zit ergens, van zet je vast.
Een klassieke citytrip doet, dan is dat al iets moeilijker als je naar een wijnbouwer wil gaan die anderhalf uur van de dichtste stad ligt.
Ja, het is waar, maar ook dorpjes die er passeerden.
Mm.
Dat is, ja. Je zei dus dagelijks nog
veel
verwonderd ook.
Ja. Je komt veel onverwachte dingen tegen. Van,
En dat is het leukste, denk ik. Ja. Eigenlijk ook met de camperreizen is dat de dingen ziet en stopt.
Mm.
En verwonderd zijn. Of dat je verloren rijdt. En dat je ook denkt van, amai. Ja. Ja. Er langs rijden. Overal langs rijden. Ja.
Nu, we gaan even de camperlife parkeren. We gaan eigenlijk terug naar jullie gewone leven. Want dat vind ik ook eigenlijk heel boeiend. In het begin hebben we het al aangehaald, stiliste, foodfotograaf. Dan beginnen samenwerken. Een aantal van mijn gasten die hier in de podcast waren, die zijn ook, hoe moet ik het gaan zeggen, ik ging het eigenlijk een beetje verkeerd zeggen, zijn behandeld geweest door jullie, maar... tegelijkertijd denk ik, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Messi chef Jelle Beekman, ja, die stond zo bepoeierd en bebloemd op de foto's. Ja, dan kun je wel zeggen dat die behandeld geweest is door jullie.
Dat,
was inderdaad een fijne behandeling, ja.
Ik vind wel dat er altijd een hele specifieke stijl is die jullie brengen. Voordat jullie die samenwerking hadden, was dat er al aanwezig? Of is dat echt zo gegroeid als jullie samen zijn, dat echt... Ah ja, dat is van Bram en Els.
Dat is zo gegroeid, hè?
Ja, ik denk dat wel, ja.
En ik vind dat dat nu ook tot de uiting komt in ons laatste boek, zeg maar, van kijk, dat zijn wij als duo, zeg maar. Van, vroeger was dat veel minder, hè. Allee, ik word veel samengezet met andere stilistes. En wij doen volgens de opdracht, doen we wel wat we moeten doen. Maar nu beginnen mensen ons samen te boeken, zeg maar, als duo. Van, als we Bram en Els vragen, dan weten we het, gaat die stijl zijn, of we kunnen dat verwachten. Van, dus dat is nu zo gegroeid. Mm-hmm. En ik vind dat dat duidelijker en duidelijker aan het worden is met de tijd, zeg maar. Van,
Ja, dus was gewoon dat zegt Bram. Ik denk dat wij samen een identiteit gecreëerd hebben. Ja.
Zoiets.
Ja, dat is wel... Ja.
Ja, ik vind dat ook. Mm-hmm. En het is echt gewoon organisch gegroeid. Van, na die eerste samenwerking, zo van, dit klikt.
Ja.
Wij snappen waar dat we samen naartoe willen. En dan bouw je verder daarop.
Het was makkelijk samenwerken, ik zou het zo zeggen.
Wel, als weet wat ik graag zie, of hoe dat ik denk dat zou moeten zijn op bord, en omgekeerd ook, en als je elkaar verstaat, dan zijn er weinig woorden nodig om een goed beeld te maken. Eigenlijk. Van, of, ik laat Els altijd doen, en, maar als ze te ver gaat of te ver denkt, ga ik een
tegen... Kun
je ook een ander op zijn. Dat is tof dat ik dat ook tegen Els kan zeggen, zonder... van, wow, durf ik dat wel zeggen? Of, we durven zeggen tegen elkaar van, nee, dat vind ik echt niet goed, of dat is te ver, of dat.
En dat is soms moeilijker met andere stylisten of zo?
Je blijft er soms iets neutraler in, of... Maar misschien luisteren ze mee, dus... Moet me voorzichtig zijn, want dat kan wel zijn.
Maar niet, maar ik denk dat wij gewoon elkaar vrij goed verstaan en dat wij elkaar ook heel goed aanvullen. Dat we het beste van elkaar naar boven brengen ook.
Zoiets,
Dat is op werkvlak een goed potje met een goede deksel.
Ja.
Maar ik denk dat...
Nee, dat is waar.
En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat wij zo gegroeid zijn dat wij ons eigen stijl hebben en dat mensen ons zo zien als wat dat wij brengen en niet omgekeerd. Wat dat niet wegneemt dat wij ook wel echt wel nog andere dingen niet alleen doen wat wij graag zien. Hè?
Nee, soms ook
dat is niet voor iedereen.
Je werkt nog altijd voor andere mensen of een opdracht van.
Een opdracht van.
Dus dan wordt er wel moeilijk aan gekeken van oké. Ik als opdrachtgever, wat heb ik in mijn hoofd? En wie kan dat dan het beste tot uiting brengen? Maar dat is daarom geen garantie. Dat zo is het natuurlijk.
Nee. En het is dan dat Bram zegt, hold your horses als.
Hij zit die zo blijven galopperen.
Ja, ik kan vrij wild gaan, Dat ik denk van, shit, nee. Pas op. Nee, het is toch niet... Het is niet voor ons alleen. Maar als we boeken maken, vind ik wel dat we daar... heel creatief kunnen in zijn. Hè?
Ja. En een bepaalde vrijheid krijgen.
Sowieso. Dus soms moeten we ook denken dat we geen boeken maken, maar andere dingen.
Ja.
Want boeken, kookboeken van andere auteurs, dat is eigenlijk hoe dat ik jullie stijl heb leren kennen. Op te beginnen met Jelle, die volgens mij ook ondertussen een goede vriend geworden is van jullie.
Ja.
Ik denk dat jullie soms ook al eens met hem in de camper op weg gegaan zijn.
Ja.
We zijn ook naar Frankrijk geweest. Hè?
Festival du Crap.
Ja, in Oudrecel.
Ja.
En intussen heeft hij eigenlijk een caravannetje gekocht.
Zwaar.
En is hij vorig jaar mee geweest naar Festival de Krap, maar met zijn caravan.
Ja.
Dus
hij is een caravan aan het renoveren, als ik me niet vergis.
Ja.
Ik denk dat al...
Dat zou wel al moeten klaar zijn, denk ik.
Ja, denk het ook eigenlijk. Van,
Dus dat is jullie invloed?
Ja.
Ja, inderdaad. Van,
Welcome to the dark side, young Padawan.
Van... Het is nog net iets anders, hè, met het caravannetje op reis gaan. Maar de principes zijn een beetje hetzelfde. Van, je gaat op een camping gaan staan en het kleine keukentje...
Het is anders omdat het achter je wagen hangt? Of op welke manier is dat anders?
Ik denk dat het grootste verschil daarin zit dat met een caravan, als je reist met een caravan, is dat je dat kleine huisje ergens zet en dat je nog altijd je auto hebt om van daaruit dingen te doen. Wat dan met de mobiloom is...
Dank eraan
is hij altijd.
Altijd.
Ik heb me soms die vraag ook wel al een keer gesteld van... Ja, maar wacht een keer. Wat is het nu eigenlijk
het
beste?
Zeker.
Want het is niet dat je volledig die caravan daar zet voor handjevakantie. Ja, je kunt die caravan inderdaad als je na een week ook ergens anders zet.
Of na een dag.
Kan ook. Maar toch... Het is maar een sleurhutte. Het blijft een sleurhutte. Sorry, Jelle.
Is er een lichte rivaliteit tussen mobilhome-chauffeurs en caravanmensen?
Ja, en ook vanmensen. Ik denk dat sowieso... dat is voor die ook zijn. Daar zijn we onder een mobilhome.
Ik wist niet dat dat een ding was.
Ja. Toch wel. Ja. En Bram?
Ja, nee. Ik verschiet er een beetje van Els, van dat dat bij jullie zo'n rivaliteit is. Ja, van,
is ja maar de... ik rij niet met het meest coole, hè. Het tegendeel. Ja, denk dat wel, hè. Zo die fans, de surfdude, surfgirl, zo. Het ultieme vrijheid, zogezegd.
Maar aan zich tussen een mobbeloom en een fan is er toch ook niet zoveel verschil?
De dag van vandaag niet meer, nee. Dat is inderdaad veel enorm geëvolueerd, hè. Jij hebt toch zo een, hè? Bram. Bijna.
Wat bedoel je dan van het verschil tussen een fan en een...
Wel, dat je zo'n kabinet hebt, waar je eigenlijk ook al heel veel comfort hebt. Van die, ja, en je badkamer en je keuken en zo.
Ik heb nu juist een nieuwe gekocht, eigenlijk. Van een jaar en een half geleden besteld. En nu is hij gebeld van... Je hebt ooit een keer een camper besteld bij ons. Is binnen. Ja, zoiets. En nu 17 mei mag ik... Mag ik hem gaan halen, dus ik ben wel benieuwd. En dat is een van voor 5 personen eigenlijk. Dus dat ligt eigenlijk heel dicht bij de grote klassieke mobilooms. Maar blijft wel een van.
Ja,
dus
zo.
Met ijzeren wanden, zeg maar. Allee, mm-hmm. Dus, het is wel een lang en een hoog. En het zit sanitair in. Maar die waarmee ik nu rij, is een Marco Polo, zoals Californië. Dus dat is zonder sanitair. Van...
Ja, dat is dus ook wel nog een uitdaging als je daarmee op race gaat.
Maar is dit meer gebonden aan camperstops of campings of zoiets? Ja. Wat dat niet altijd erg vind, eigenlijk. Van, ik sta wel graag op een camping. Van...
Ja, maar nu een van, dus een nieuwe soort lifestyle. Met sanitair.
Ja, het is waar. Ik ben benieuwd, inderdaad, van of dat... Dat een andere mindset gaat zijn van mm-hmm. Nu ik iets meer vrijheid om te staan en te blijven wat ik wil. Van, dus ik ben benieuwd. Ja. Ja.
Maar had je van de zomer zijn ook met de mobiloom weg geweest, nee? Naar Italië?
Ja, maar dan heb ik een gehuurd.
Ja, maar heb je dat verschil dan toen niet aan gevoeld?
Ja, eigenlijk wel.
Ja, en?
Dat vooral de kinderen dat vrij tof vind dat er een toiletje is. Dat is zo'n klein mini-huisje en... Ik had het gevoel dat ze extra naar het toilet gingen, omdat ze dat zo tof vinden. Van, terwijl dat we aan het trainen waren, dat ze... Ja, ik moet pipi doen.
Maar dat is misschien wel het grote nadeel aan een mobiloom. Dat is dat je wel met je pipietje over de camping moet leuren.
Ja.
Of een buis dat die barst.
Voilà, of een buis. Wat kies je?
Maar denk dat, in zekere zin is dat wel leuk dat in een aantal boeken terugkomt, die van jullie, die van Aals. Ook dat dat op televisie getoond wordt, bijvoorbeeld als in Boris. Dat misschien voor mensen die fan zijn van, of die fan zouden kunnen zijn, dat ze zoiets zeggen van, dat is misschien wel iets voor ons.
Mm-hmm.
Die daar niet altijd bij stilgestaan hebben. En dan is het goed dat er ook een handleiding is van hoe je moet koken.
Ja.
Dankzij jullie.
Dat er niet alleen ravioli op de
bord komt. Dat was een beetje de insteek, hè? Want meestal pakken ze zwanworstjes mee, blikken ravioli, van die ding.
Mm-hmm.
Of pasta's met van die voorgemaakte sausen.
Maar ja, noodrantsoen is er wel altijd.
Maar dat hebben wij ook mee, als noodrantsoen, zeg maar. Of de winkels zijn toe, of je komt van ergens en je vindt niets meer. Maar dat was een beetje de insteek van er een kookboek rond te maken. Van, er is meer dan enkel blikken ravioli of broodjes met worst te eten. Van, dat was de insteek van onze reeks van boek, Camperfood.
Want ja, het is natuurlijk, je werkt in een culinaire sector. Dat wil zeggen dat je zelf ook van lekker eten en drinken houdt. Dat is ook de reden waarom dat je hier zit en dat je kookboeken maakt, neem ik aan.
Mm-hmm.
Maar waar is dat eigenlijk begonnen voor jullie? Want fotografie, dat is meestal iets dat heel vroeg opgepikt wordt. Je krijgt ergens een foto te zien en je denkt van, ik zou dat ook wel willen doen. Probeer ergens met relatief eenvoudige camera's dingen te doen. En dan word je wat beter en heb je dan een betere lens om de dingen te doen, lekker dat ze in je hoofd zitten. Maar dat eten vooral en fotografie, dat ligt aan zich een beetje uit elkaar, vind ik.
Ja. En... Wat is de vraag van hoe
van,
dat
hoe jij dan tot aan die foodfotografie gekomen bent? En dan in jouw geval natuurlijk hoe dat je dan foodstyliste geworden bent. Van waar dat jullie liefde voor food komt?
Ik ben er echt in gerold, denk ik. Zonder voorbedachte raden, zeg maar. En tegenwoordig krijg ik soms, hoe noemt dat? Geen jobstudent, maar stagiairs of iets van mensen dus die echt specifiek aan het opleiden zijn tot een foodfotograaf. Dus die daar bewust voor kiezen. Ik ben in 2005 afgestudeerd als fotograaf en eerst in een studio in Kortrijk gaan werken, maar dat was dan te ver. Achter 3 jaar had ik zoiets van, ik zoek iets liever in Gent. En dan in een studio die enkel food eet in Gent beland, zonder dat ik eigenlijk echt een grote interesse in eten had. Of zij deden enkel eten. En zo zijn ik erin gerold en ik had zoiets van, ja, dat is wel mijn ding. Of dat lijkt me. Ja. En zo ik me dan ook... eten op zich en gaan eten en eten maken en me zo beginnen boeien, zeg maar. En zo zijn ik erin gerold. Ik heb daar dan 7 jaar gewerkt en nu ongeveer 8 jaar zelfstandig.
Ja, want dus, je vanlife, je mobile home liefde, die was er misschien al langer. Dus dan was het vroeger, voordat je in de fotostudio werkte, dan was het wel blikjes ravioli voor jou.
Ja, misschien wel. Nee, maar dat... Ja. Ergens wel. Dat ik denk wat ik op kot bijvoorbeeld aat, dat waren echt zo van die poederzakjes van Knorr, waar je warm water bij hebt. En je roerde daarin en het komt er om een keer zo'n een maaltijd uit. Zo van, die ding. En dat waren ook klassieke dingen die je meenam als je ging kamperen. Allee, de kampeerliefde, mm-hmm. Ik al van kleins af, van mijn ouders eigenlijk. Dus dat fanlife, dat stond zo'n beetje mijn vrienden die skaten en surfende. Dus was dan mee met de kabinetjes, zodat er een matras in lag achter. Dat is zo'n beetje de intro naar het fanlife, zeg maar. Maar in het begin was dat echt, ja, hetgeen wat wij dan meenamen, zo van die, mijn vrienden, dat we gingen gaan kamperen, was eigenlijk vrij trist. Ja. Van, dat is waar. En zo, door eigenlijk in die fotostudio met eten in contact te komen, ik me er ook begin in verdiepen of boeien, zeg maar. Van, en ik vind dat wel ook belangrijk voor mijn job, eigenlijk, dat ik weet wat dat er voor me ligt en wat dat er allemaal is. En dus...
Nou, dan maakt het misschien wel iets makkelijker, natuurlijk.
Ja, makkelijker. En ik denk dat dat beter is voor de job te doen, zeg maar. Van, ik denk dat dat in ieder vak zo is. Een modefotograaf moet toch ook weten van... Is dat een Chanel of is dat een Gucci? En dat je daar niks van weet, van, ja, toen zie je maar echt puur aan het registreren. Van. Mm-hmm. En met eten denk ik dat dat ook hetzelfde is. Gewoon van, dat niet enkel iets is van Els. Dat ik ook tegen Els kan aangeven van... Ah, zou dat niet... beter afwerken met die kruiden, of zit dat erin, zoiets dat we dat samen kunnen over...
Dat je moet zeggen van, dat rood-witte ding daar, en dan gaan we ook al zeggen, die radijs.
Ja, bijvoorbeeld, en dat dus het gerecht ook snap, dus ik vind dat een groot voordeel om dan er ook een goede foto van te nemen, van wat is er belangrijk aan dat gerecht, of niet, of... Dus ja.
Ja, dat kunnen we wel als de beste eigenlijk, hè.
Wat?
Maar focussen op wat dat belangrijkste is van dat gerecht.
Ja.
Om het zo het best... te laten uitkomen.
Ja. Mm-hmm. Nou, jij hebt dan een andere invalshoek. Hij is de fotograaf. Hij maakt de foto, maar jij doet dan het voorbereidende werk voor de foto, als het ware.
Ja.
Hoe ben jij dan daar naartoe gerold?
Amai, hoe ben je daarin gerold? Ik ben kok van opleiding, dus dat zat er sowieso wel al in. Ik heb ook lang in de horeca gewerkt. In het onderwijs gestaan. En dan was het tijd voor een jobbeleiding te doen of zo. Wat wil ik nu eigenlijk doen in mijn leven? En dan is die foodstyling eigenlijk eruit gekomen. En dan ben ik in contact gekomen met Louise de Brabandre, die voor de morgen ook schrijft. En zij heeft mij daar eigenlijk de eerste stapjes in geduwd. En dan is balken gaan rollen eigenlijk. En bezig te zijn met Instagram... Mm-hmm. Is er dan ook Sophie bijgekomen en dan was het helemaal Hank, denk ik. En dan zijn wij samen en dan, voilà.
En dan is dat de lawine die niet meer te stoppen is.
Voilà, daar komt een beetje op neer, ja. Dus dat is eigenlijk ook een beetje toevallig.
Ja, toevallig, ja. Als je al een opleiding als kok hebt, dan zit die liefde er wel al vroeg, natuurlijk.
Ja, sowieso. Nee, maar ik vond... het nachtleven of het avondleven of weekendleven in de horeca was voor mij... Dat was genoeg geweest. Mm. Dus was ik op zoek naar iets dat toch nog met eten te maken had. Creatief, eigen baas, zoiets.
Dat klinkt niet meteen iets wat je vindt in het onderwijs.
Nee.
Creatieve eigen baas. Dus, ik zit hier even met een link dat niet zo goed
begreep. Ja, dat was ook nog voor de loopbaanbegeleiding natuurlijk. Hè. Ben ik overstapt naar het onderwijs dat ik dacht van ja, ik ga dat leuk vinden. En dat was het idee van workshops geven, maar dat was al helemaal niet mijn ding. Want, hey.
Maar was dat dan echt klassiek zo een school of eerder zo volwassenenonderwijs? Of hoe
nee,
dat zien?
Dat was...
Je was echt mevrouw Sir Jacob.
Yes. Mevrouw Sir Jacob van de keuken en van techniek. Maar ik had dat heel graag gedaan. Dat was aan jonge gastjes van 13, 14 jaar. Het eerste en tweede middelbaar. Beroepsonderwijs. Dat was dagelijks, of toch bijna dagelijks, met treintjes naar huis. Maar toch wel mijn heel groot gevuld hart op het einde van het schooljaar. Ja. Maar bon, er waren eigenlijk geen duren meer voor mij. Dus ik moest iets anders zoeken. En ik was ook niet echt geneigd om naar een andere school te zoeken. Mm. Dus ik dacht van, bon, misschien moet ik toch wel een andere richting uitgaan. En dan is dat eruit gekomen. Er waren eigenlijk twee opties uitgekomen uit de loopbaanbegeleiding. Dus ofwel een boerderij. Boerderij beginnen. Ofwel de foodstyling en recepten.
Boerin Sir Jacob.
Oui, oui. Dus dat is misschien nog iets dat kan, nog altijd kan.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Er is ook nood aan te weten hoe dat dingen moeten groeien en bloeien. Dus
voilà.
Als dat nog altijd in u zit, dan ja. Kan er daar ook een boek over geschreven worden. Hè.
Alles kan.
Dan zeg ik nu al zeker dat misschien een van de beste tuinboeken is qua visuals. Dus laat maar komen.
Ja, maar eigenlijk misschien zelfs... Ik zou het liefst al een camping hebben ooit, als ik groot ben. Dus misschien kunnen we dat dan nog combineren, hè, Bram?
Dat is nu een grappig dat je dat zegt, want het zijn eigenlijk veel boerderijen die aan het omschakelen zijn naar soort natuurcampings. Hè.
Mm-hmm.
Die eigenlijk plaats over hen, of weide over hen. En die zeggen, dat staat hier toch maar niks te doen. Die dat eigenlijk inrichten als camperstopplaats, als minicamping, boerderijcamping, natuurcamping.
Ja, ik vind het grappig dat je dat nu zegt, want ik weet hier net over de grens in Nederland.
Ja.
Ik denk, een kwartiertje rijden van de grens, net voorbij Sluis. Hm. Hij is al een paar van die boerderijtjes, die hebben één veld naast de boerderij.
Dat voilà, gewoon dat is.
In de zomer zeggen van, kom hier maar je tenten of je camper zetten.
Waarom? Het is allemaal niet gemakkelijk. De boeren van inkomsten, en dat is eigenlijk een vrij gemakkelijke inkomst van hen.
Mm.
En in Pollinkhoven, waar mijn zus woont, in de far west van België, daar
van
is
mensen
er...
die daar nog nooit van hoorden, dat is echt wel de far west van België. Ligt ook op een steenworp van de Franse grens. Hè?
Ja, ja. En daar is er ook een boerderij die hem helemaal omgeschoold heeft nu tot camping, boerderijcamping, zeg maar, van... En de kindjes zien toen de diertjes en zijn dat eigenlijk wel goed gedaan, eigenlijk. Dus ja, Els, de boerderijcamping.
Yes!
Dat is...
Voilà, kijk, de twee andere kanten van jou. Eén, de loopbaanbegeleiding. Twee, de interesse die je daar gaan combineren.
Yes.
Dat zijn niet maar goede ideeën, zeg.
Maar vat.
Maar jouw ervaring dan als stiliste, dat komt dan eigenlijk wel vanuit die ervaring als kok. Van hoe dat je eten mooi kan dresseren en opleggen.
Dat weet ik niet, want voor mij, foodstyling is eigenlijk zelfs veel meer rond het bord dan in het bord. Maar daar heb je ook verschillende stijlen in van stilisten.
Het begint natuurlijk met geen op je bord, hè, want een leeg bord, je mag daar rondleggen wat je wilt, dat is niet interessant. Het gaat nog altijd over het recept en het product aan het begin. Dus denk ik, als ik hier een wilde hok mag maken, als je een recept krijgt van iemand, dan kun je er wel al meteen iets bij voorstellen hoe dat op een bord kan gedresseerd worden.
Ja.
En dan pas kun je denken wat er rond kan, toch?
Ja. Ja, sowieso. Als ik zelf recepten moet ontwikkelen voor klanten, dan denk ik ook in structuren en kleuren. En dat wel.
Ja, dat is ook wat dat sommige chefs doen, hè, in restaurants. Die hebben een product en een saus erbij. Maar dan is het ook inderdaad kleuren, structuren. Voilà, anders krijg je een grijze slop op je bord, op een manier van spreken.
Ja.
In sommige zaken kan dat misschien en is dat oké, maar er zijn toch veel chefs die zo zichzelf een beetje willen uitdrukken.
Ja, tuurlijk. Ja, als het over eten gaat, dan daar begint het inderdaad. Daar begint het daar wel, natuurlijk. Maar ja, soms hebben we ook wel opdrachten dat het eten niet anders kan dan pasta en kaassaus. En dan is het wel belangrijk om dat er goed te laten uitzien. Maar je kunt niet het gerecht anders maken, want het is in een ovenschotel, dat is het meest ondankbare om te stylen natuurlijk. Dus dan is het wel de bedoeling dat het ervoor zorgt dat beeld er goed uitziet door dingen ernaast te leggen en daar dan je kleuren en je structuren in te steken naast het bord.
Ja.
Ja.
Ja. En dan kom jij erbij en zeg je van, die kleuren, het is toch dat niet?
Bijvoorbeeld.
Dan, dan moet je zeggen, als
pak een keer een zachter kleur.
Beetje terug, beetje verder. Maar
het is te zien voor wat, hè. We werken meestal in opdracht van, dus krijgen we wel ergens een kader van, het moet allemaal frisse, witte, lichte kleuren zijn. Of bijvoorbeeld voor de libellen krijgen we altijd een thema, een moodboard. Moet buiten zijn, of moet allemaal met geel zijn, of moet allemaal wit en houtstructuur zijn. Dus we krijgen wel altijd enkele richtlijnen.
Ja, voor de commerciële klant krijgen we inderdaad wel richtlijnen. Ja. Het kader waar we mogen, moeten inblijven.
Ja, of voor de vlam moet allemaal wit zijn en zacht licht. En, dus we moeten dat dan altijd...
Ja, dus een beetje respecteren wat dat hun huisstijl is, bij manier van
spreken. Bijvoorbeeld, tuurlijk. Dat we dan niet om een keer afkomen met zwarte beelden. Voor de vlam, het is allemaal wit op die website ook. En ze werken met verschillende mensen samen. Dus moet dat samenhangen. Van,
ja, zwart en goud, dat wordt dan een beetje raar om dat daartussen te zien.
Ja. Dus dan doe dat, hè. Maar...
Tuurlijk, en doe ook heel graag.
Ja.
Want dan maakt het ook de variatie of in onze job wel leuk, hè.
Het is dat. Van, moest je altijd enkel je eigen ding doen? Vinden in opdracht werken, vind ik ook wel soms tof. Van je...
Is dat ook niet een goede leerschool van dit is het kader waarin je mag werken, maar om daar dan toch nog je eigen ding aan te geven?
Ik denk dat we dat wel doen, hè.
Ik denk dat we dat ook wel doen, ja.
Dat de beelden dat we maken voor de vlam bijvoorbeeld, dat ik ze wel zou eruit halen naast al de anderen. Ja. En de andere fotograaf, stylisten, koppels, zeg maar, krijgen dezelfde opdracht en hetzelfde kader mee, zeg maar, op dezelfde moodboard. Maar dat je dan onze foto's wel er kan uithalen. Mm. En van de andere fotografen ook, hè, van die ook een andere stijl hebben. Maar dat, ja.
Ja, ik verschiet dat soms ook wel van mensen in mijn omgeving die dan ook zeggen, ja, maar je ziet dat wel, hè, dat van jullie is.
Ja.
Ja, dan denk ik, allee.
Ja, maar er is toch zo gezegd, in de beperking toont zich de meester. Maar ja, als je een kader krijgt van dit is wat we willen, je moet met die kleuren werken, enkel dit, pap. Ja, dan... Allee, aan zich is dat inderdaad dezelfde tools, maar dat is net zoals ingrediënten. Geef een aantal kruiden aan mijn baas Herte Mangelier en geeft die kruiden aan mij. En het gaat wel een kunstwerk uitkomen en iets wat dat oké is. Terwijl we dezelfde dingen in handen hebben, bij manier van spreken. Het is niet dat je dat een beperking vindt, in zo'n kader.
Nee, zeker niet.
Integendeel, dat maakt het soms boeiender om creatief daarmee om te gaan. Van, het is soms moeilijker om, doe maar iets vanaf. Het is soms gemakkelijker om een handleiding, om ergens naartoe te werken. Van,
want die doe maar, uiteindelijk voor je eigen boek, is dat van doe maar.
Ja, dat hebben we ook gedaan.
Is dat dan moeilijker om ermee aan de slag te gaan? Of makkelijk omdat het voor jezelf is?
Ik denk niet dat we gesukkeld hebben.
Nee, we hebben niet gesukkeld.
Nee, we hadden al twee zo wel, losgaan. Nu kunnen we, het moet er vanaf spatten. Het macht is van ons, hoe dat wij het zien.
Het is wel een andere stijl dan het eerste boek.
Ja.
Het eerste boek zijn, dan puur beeldswijze, zijn veel natuurlijker. En met daglicht opgenomen, een beetje buiten ook. En nu hebben we meer doen, knal, kleurtjes, Italië, een beetje...
Leven.
Een beetje leven.
Bruisend,
Ja, dat.
Ja.
Dus, dat is ook een beetje de richting dat we aan het evolueren zijn, eigenlijk. Van, we zijn een beetje weg aan het gaan van dat brave, zachte. Maar als we al een keer een hoek af zijn, een beetje harder ligt, zoiets.
Ja, je moet blijven evolueren, hè. Anders wordt het heel saai. Ik heb dat hard nodig. Ik moet zo aan het volgende, en wat kunnen we een keer anders doen? Of wat zijn de volgende trends? Of waar gaan we naartoe gaan? Of... Als het lang hetzelfde is, het is goed, we hebben het gehad, hè. Afronden... Ja.
Maar dan is pakweg een samenwerking dat je had met Jelle dan ook wel heel leuk voor jullie, wat dat wel alle kanten los kan.
Ja, nee. Ja. Van,
want dat is wel... als ik zijn boeken bekijk, dan is dat wel het gevoel dat ik krijg van... Mm-hmm. Oké, let's go crazy.
Ja, dat valt nog mee, hè.
Ja.
Van, Jelle is iets voorzichtiger, zeg maar, in beeldvorming, van hoe dat hij het ziet, zeg maar, van...
Hij heeft een zeer duidelijk idee van hoe dat hij het wil.
Ja.
Dus daar, bij Jelle krijgen we ook een kader, ik zal het zo zeggen.
Ja.
Ja. Maar heel typerend Jelle.
Ja.
Dus dat is goed.
En wij kunnen goed, of verstaan hem goed, en kunnen goed mee weg, zeg maar. Van, en we proberen, en dat is meer voor een beetje te plagen, dat we zo net een stapje meer in onze richting willen gaan. Maar dat is voor hem zo een beetje uit zijn kot te trekken, zeg maar. Van, maar ja. Allee, dat is plezant, hè. Van... Nee, maar met Jelle samenwerken, dat lukt wel goed, hè. Van,
ja, ja, het zal wel.
Omgekeerd denk ik dan ook. Ja, dat is de ene kant van de medaille. Anderzijds, ik kan me ook voorstellen dat jullie soms verkeerd gecast worden. In de zin dat je een opdracht krijgt van iemand en dat resultaat wat dat jullie doen, de stijl die jullie hebben, eigenlijk totaal niet aansluit bij de visie van iemand. Maar ik hoop vooral dat zo'n situatie is heel beperkt gebleven is tot nu toe.
Ik kan mij denk ik niet echt iets herinneren.
Ik ook niet. Kan eigenlijk wel zeggen dat we bijvoorbeeld ook langzaam werkt voor Tupperware en dan is dat, dat is eigenlijk zonder stijl. Dat is echt puur reclame, commercieel, en dan is dat echt puur uitvoeren. Mm-hmm. Dat zijn packshots en gewoon kleine groepjes maken van fruit en groentjes en een plastic potje erachter. En zo heel technisch. En eigenlijk vind ik dat dan ook tof om zoiets een keer iets te doen. Zo echt, ik kan niet zeggen brainless, maar...
Amai, ik denk dat very brain full is eigenlijk.
Ja, maar snap je...
Vreesjes zijn allemaal, hè?
Ja, maar zo, zonder creativiteit of zonder nadenken of zonder...
Mm-hmm.
Iets minder ziel.
Is dat... Nul.
Ja,
allee, bedoel...
Het gaat over het spotje, hè?
Ja, het is echt puur... Over Bram en Els, ja, staan er volledig los van. Wat is dat ik zeg van... Allee, volgens de vraag die je stelde, het is misschien niet heel een juist antwoord, maar het gaat er wel in de richting van dat we soms gecast worden voor ook puur fotografieopdrachten, los van... Mm-hmm. Ah, dat is de stijl van Bram en Els, zeg maar. Van, dat heeft dan niks met stijl te maken. Dat moet toch hun technisch correcte packshot zijn, met heel mooie groentjes, dat Els toen er mee bezighoudt, van de perfecte broccoli, en schone gesneden, en... Dat is puur reclamewerk. Dat is echt registreren en technisch. Mm-hmm. Ja. Maar dat houd je wel wakker gewoon. Van,
ja, tuurlijk wel.
Van...
Maar ik kan dan zoiets van... Daar moet je extra gefocust zijn.
Ja,
ja.
Want... dat is heel vermoeiend.
Ja.
Ja.
Daar zijn die details dan ook weer zo belangrijk. Dat zou afleiden van het packshot als die broccoli een beetje scheef gesneden is, bij een manier van spreken.
Mm-hmm.
En dan, dan moet je een ander soort focus gaan toepassen.
Ja, ja, ja.
Ja, voor mij was dat een hele een eye-opener, inderdaad. Van, dat flesje, maar niet zo. Echt een halve millimeter of zo. Of werken met handschoenen, omdat dat anders te veel vuil maakt. Of, echt crazy eigenlijk. Hè.
Ja.
Ja. Maar wel super interessant.
Ja.
Om ook zo te werken. Omdat voor mij ook echt nog een keer Bram zijn job... Daarin, moet ik zeggen, heel technisch is dan, hè.
Ja.
En dat niet alleen appeltje K is dan. Hè?
Ja. Dat is de shortcut voor een foto te nemen. Van, dus ik zei, mijn job bestaat uit appeltje K. En soms dat kwestie doen de stilisten weten, appeltje K, dat ze iets veranderd en van...
Ja, als het even weg is en ik verleg zo wat bestek of het een of het ander, dan ga ik rapje kijken of dat goed is op beeld. Doe ik snel een keer op appeltje K.
Appeltje K.
Dat is een goeie joke ook ondertussen.
Ja. Goeie naam voor de shortcut wel.
Ja, appeltje K.
Appeltje K. Dat is weer het wat bijgeleerd. Ja. Maar die shortcut weet is dan natuurlijk gemakkelijk om zoiets te doen. Maar het is een ander soort focus dat je moet toepassen. Dat is ook niet altijd... hetgeen dat je zelf van droomt bij een manier van spreken. Nee, het is leuk om je eigen ding te kunnen doen. En, dan, als je dan mensen hebt zoals Jelle, Sophie Dumont, die wat meer rock and roll zijn, dat sluit dan misschien ook wat meer aan bij wie dat jullie zijn.
Dat is
ik zo qua gevoel. Maar je leert dan technisch ook wel veel uit die packshots. En
ja, zeker. Ik vind dat belangrijk om te doen als fotograaf zijnde, zeg maar. Van, dan kom je de probleem tegen van reflecties in een glazen potje of een plastic doosje. Dan moet je terug nadenken over mijn licht. Hoger, lager, verder, links, erachter, ernaast. Die ding. En dat houdt je wakker. Want de ding dat we doen voor Jelle of voor onszelf, zijn veel natureller, zeg maar. Mm-hmm. Veel en vanzelfsprekender. En dus de fotograaf in mij, zeg maar, dan vindt dat nodig om dat technisch nog altijd bij te blijven, zeg maar. Van,
Eigenlijk is dat dan niet zozeer een verkeerde casting, maar gewoon een heel ander genre.
Ja. Maar het is daarom dat ik zei, van, het is misschien niet het juiste antwoord, maar het leunt er wel naartoe van, het is een heel ander genre gewoon. Van, omdat je een casting doet, kies je iemand voor een stijl of een bepaalde type. En dan worden we eigenlijk juist niet gekozen voor een stijl of een type, gewoon van meer uit een kunde. Van, als het kan, want dat zijn wel belangrijke opdrachten, dat dat juist moet zijn. Van, dat zijn grote bedrijven, dat mag niet misgaan. Van,
ik heb zo ooit geleerd dat marketing voor grote bedrijven gaat eigenlijk om het risico te beperken.
Mm. Ja.
Het risico van de dingen die verkeerd gaan door een carte blanche te geven of weet ik veel, is te groot voor die bedrijven om dat risico te lopen. Dus moet dat inderdaad zo stijf en strak en volgens die regeltjes, dat consistent is ook.
Ja,
met
al
de rest dat ze doen.
En dat moet allemaal zeer correct zijn. Dat moet allemaal heel juist zijn.
Ja.
Maar
gelukkig denk ik dan voor jullie, is er wel een goede balans tussen die dingen. Is niet te veel het ene, niet te veel het andere.
Nee. Dat vind ik eigenlijk vrij goed op het ogenblik aan onze job.
Het is fantastisch in balans.
Ja, het is waar. Ik kan er niks slecht over zeggen. En nu, de balans van die eigen boek nog een keer erbij, gewoon van, maakt het eigenlijk fantastisch.
Ja.
Als job, als... Ik sta iedere dag op. Ik heb nog nooit gezegd van, shit, mag ik vandaag nu weer foto's trekken van dat eten? Nog nooit. En dat is eigenlijk een vrij
voor jullie wel, Bram. Voor jullie wel, hè.
Ja, voor jullie. Ik soms van, godverdomme. Dat gaat er meer over. Ga jullie hier weer zien, heel dag.
Maar de keuken, godverdomme.
Ja, mijn keuken weer over open. En, maar... Nee, maar als je dat kan zeggen over je job, dan denk ik van...
Je naam komt toch van ergens, naam komt toch van ergens.
Ja.
Allee, ja.
Maar het is niet overlaatst gezegd.
Maar dat hoort in de podcast.
Ja. Het is juist. Het hoorde in de podcast van wat dat kwam. Ik vond een beetje het vogel in het verhaal. Het vogel in het verhaal. Ik zei, is het maar dat eigenlijk? Nee, het is juist. Ja. Mm-hmm.
Ik moet wel zeggen, sinds dat ik begin werk ben als kok, dan was het wel van opruimen, wegvegen, opruimen. Totdat ik er aan de kant een doekje over. Dus ik kan wel zeggen dat ik een veel properder kok geworden ben over de jaren dat ik ermee bezig ben dan dat ik in het begin was. Maar ja, dat is trainen. Hè. Dus ook, er is wel hoop voor de messy-chef om iets minder messy te zijn. Maar
het is al beter, hij is al een beetje geëvolueerd.
Ja, maar het gaat hem ook meer over zijn stijl, dat ik ook een beetje messy vind. Zijn gerechtjes dat hij maakt, van, het gaat niet enkel alleen dat hij vuil is. Hè, van, ik vind het zo een beetje het nonchalante erin. Van,
Maar dat is ook wel leuk aan zijn manier. En dat is ook hoe dat ik vroeger kookte thuis. Dat was gewoon mijn aanrecht te vol. Hè. En,
het
resultaat was dat top.
Ja.
Super lekker, was heestig. Maar ja, nu is dat niet meer bij mij. Nu staat dat ondertussen al een stuk strakker. Dus dat nonchalante bij mij is er ook wel een stukje uit.
Het schoon bakje met schotelvotje.
En de pincetjes en de...
De training van mijn werk, die dan overvloeit naar mijn thuissituatie. Daar kunnen we niet aan doen.
Nee.
Maar jij had jouw ervaring als kok... Je ontwikkelt gerechten voor andere bedrijven. Je maakt samen een boek. Hoeveel heet dat te zeggen over de recepten?
In het eerste boek heb ik er niks over gezegd.
Behalve dat goed was of dat je het niet goed vond.
zelfs dat eigenlijk niet. Hè. Van, ook dat is zo'n blindelings vertrouwen. Ja. Dat ik zeg dat als die recepten kiest en maakt, gaat dat goed zijn. Van... En nu een tweede, en kijk, om dat tweede boek zijn eigenlijk twee verhalen. Het verhaal van Els, wat dat zij gedaan heeft in Italië, en wat dat ik gedaan heb met mijn kinderen in Italië. En ik heb er wel aangegeven aan, Hinter zou ik zeker de vongole doen. Ik heb er een goede cocktail gedronken, een soort spritz met limoncello, dus dat ben ik in het boek. Dus ik heb misschien nu iets meer...
Tuurlijk, maar het was ook
jullie... inspraak gehad in keuze van recept, maar ik heb ze Els laten uitschrijven en... Dus dat, ik heb er misschien nu iets meer...
waardig gemaakt. Zo.
Ja, zoiets.
Nee, maar ik denk dat we voor Italië zeker meer overleg in het algemeen gehad hebben qua recepten. Dus dat ook wel... Dat is leuk, hè?
Ja, sowieso. Ja.
Ja, ik denk, als je zegt, ja, twee aparte verhalen, dan moet je wel gaan overleggen.
Ja, ik vond dat ook logisch. Ah, ja. Allee, dat is ook een streek waar wij toen niet geweest zijn. Dus ja. Allee, dan is het voor de hand liggend dat hij daar grotendeels wel uitput dan. Mm-hmm.
Dus hij had dan je notaboekje met herinneringen van daar, van Goli, daar, die cocktail. En dan kwamen jullie thuis samen en zo van... En wat dat heet, wat dat heet.
Ja, zoiets.
Ja, en waar is hij geweest? En allee, het komt ook goede tips zijn van restaurantjes, zoals we heten. En dat hoort er ook bij. Van, ik wil nog altijd graag gaan eten. Hè, want het is niet dat ik op een freaky manier nu enkel op de twee pitjes in de camper kook. Hè, van, ik ga gewoon pizza gaan eten in de camping, omdat ze een houtoven hebben. Echt super lekkere pizza's bijvoorbeeld.
Nee, ja, het zou ook jammer zijn dat je met de camper op reis gaat, een boek maakt over camperfood en dan niet in camper kookt, natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Hè. Ja, dat is ook niet klopt.
Het leven gaat over een gezonde balans houden. Hè.
Ja, voilà.
Zeker als je op vakantie zit.
Ja.
Dus, dat boek, dat is nu uit.
22 mei.
Ja, dat gaat uit zijn als deze aflevering online komt. Dus dat boek is nu uit. Dat is te verkrijgen in elke goede boekhandel over heel België. Ja, het moment dat we
en
hier
buitenland.
En buitenland, heb je natuurlijk, het moment dat we hier zijn te praten, is het er nog niet. Er heeft nog niemand dat boek gezien, bij manier van spreken. Wat hoop je dat de respons gaat zijn?
Dat is, je denkt altijd, dat blijft spannend. Hè? Van, ik zei eigenlijk juist in de auto, dat we naar hierheen van... Dus je zit nu bij de drukker in Italië, denk ik. Hè?
Mm-hmm.
Dan wordt in Italië gedrukt.
Dat is ook wel cool.
Is dat
toevallig?
Dat is toevallig, denk ik. Hè?
Ja, of, ik weet het niet. Ik zou het je moeten vragen. Hoe
de meeste boeken worden gedrukt in Polen al, denk ik. Van, dus, het was Hadewij die het stuurde van, je zit nu in Italië het boek... Met een wink van, het is wel grappig dat een Italiaans boek daar gedrukt wordt. En dat ik zei tegen Els, van, ik verlang wel tegen dat ik hem terug in mijn handen heb. Ik weet dat er gaat uitzien, ik heb hem al helemaal gelezen, op pdf.
Mm-hmm.
Maar dan een gedrukte versie, dat ruikt ook zo'n nieuw boek, vind ik ook tof.
De geur van een nieuw boek.
Ja,
de geur van een nieuw boek.
Ik ben
daar
echt verliefd op.
En, dus het is toch een kindje terug dat we op de wereld zetten ergens. Hè. En altijd hopen van... een goede reactie zat over het eerste boek, vandaar dat we ook een tweede mochten maken, zeg maar. Mm-hmm. Dus hoop ik dat dat ook terug een voltreffer gaat worden.
Ik hoop het ook. Ik ben al sinds heel tevreden over het resultaat. Het is een beetje terug, in mijn hoofd, terug zo'n beetje een kleine proeven van Italië. Daar komt het een beetje op neer.
Ik vind het altijd zo, natuurlijk, als je al aan heel veel boeken gewerkt hebt, dat er toch nog een verschil is als je aan je eigen boek werkt. En als je dat dan in je hand krijgt. Is dat?
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk, ja. Dat is mijn
veel meer voldoening.
Ja. Ja, toch wel. Ja. Maar we zijn ook wel trots. Ja, maar nee, het is anders. Het is anders. Ons hart, ons ziel ligt daarin. Dat is ons verhaal, ons... Ja, de foto's, het eten, het is anders. Hè.
Mm.
Ja.
Goed, en wel, dan...
De persoonlijkheid zit erin.
Ja. En al de inkomsten, hè. Dat we...
Maar massa's inkomsten. Rijk, jongen.
Iedereen weet dat kookboekauteurs heel snel heel rijk worden.
Ja, voilà.
Dat is het,
daarvan.
Ja.
Dus ik weet dat halverwege de zomer die camper die je juist in ontvangst genomen had, had ingewisseld worden voor een systeem die uitschuift.
Ja,
die,
zeker.
Dat je een RWC voor nodig hebt.
Ja, heerlijk.
En dan een flesje licht in erop en een toffe toeter. Ja.
Toffe toeter.
dat is zoiets... ik ben ook verschillende keren in de Verenigde Staten getoerd. Daar heb je RV's. De recreational vehicles. Dat zijn echt... eigenlijk zijn dat bussen.
Dat is wel
cool. Dat is heel cool. Mm. Maar dat is niet te vergelijken met de mobile home die wij kennen. En... sommige daarvan, als je dan op de tutter doet, dan is dat echt met een muziekje die half afspeelt. Dat dus dat wordt de type camper waar je met al je inkomsten gaat rollen. Ik voel
ja. Voor erbij te nemen. Hè, van, ja. Ja.
Voor de weekend.
Dat voor een de weekend. Ja, dat ik een keuze heb. Van,
Ja, vrienden die surfers zijn, die hebben ook verschillende boards voor verschillende type hoofden.
Ah ja, voilà. Voilà.
Je hebt ook verschillende campers voor verschillende weekends. Hè.
Ja. Voilà. Stel je voor.
Maar ja, het boek, deze podcast is, uit nadat het boek uitkomt. Die is te verkrijgen in quasi elke goede boekenhandel. Mm-hmm. Als die er niet ligt, is dat gewoon het feit dat die al uitverkocht is.
Dat die een tweede, derde, vierde, vijfde druk moet.
Voilà. Fingers crossed dat zover komt. Ik hoop ergens ook dat het boek opnieuw een aantal mensen doet nadenken over andere manieren van reizen. Dat niet altijd hoeft, vliegtuig citytrip te zijn.
Ja, ik denk dat we daar... Oké, dat zit ook wel met een afdruk hè, van de benzine, maar je hoeft ervoor ook niet altijd zo ver te reizen met de Mobilo.
Ja, er is... Gelijk wat je doet, heeft een bepaalde impact, maar het is een andere vorm van reizen, het is een andere manier van reizen. Mm-hmm. En je kan wel zeggen van, oké, het heeft een impact met benzine, ja, oké, maar een vliegtuig ook.
Ja, ja.
Dus... Ja. Ja, ik denk dat niet het argument mag zijn om het te, laten links liggen.
Nee.
Want het kan inderdaad hele mooie ontdekkingen opleveren. Ik heb zelf heel lang Europa rondgereisd. Mm-hmm. En het is fantastisch om soms ergens te rijden en te denken van... Wauw, dit had ik nooit gezien als ik overal naartoe vlieg. Of zelfs train.
Ja, dat is het sowieso. Het overal langs rijden. Ja, en Europa heeft echt zoveel te bieden.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
En je moet niet ver gaan, hè.
Nee, allee, nee,
van,
dat niet.
Ik zeg het noorden van Frankrijk, hier niet ver van. Mm-hmm. Vind ik fantastisch, hè. Wissan en Oudrecel en... voor mij is dat al vakantie. Mm-hmm. Gewoon een weekendje met camper daar gaan staan, Friedemeer eten, een flesje wit wijn en een wandeling aan de kliffen en dat is het. Dat vind ik fantastisch.
Voilà, en dat is van hier in Oostende is dat een uur, anderhalf uur rijden. Ja. Hè? Dat is echt niet ver.
Nee, dat is echt niet ver. Mm-hmm. Nee.
Dus,
ja.
Als mensen meer willen weten over andere boeken die jullie aan bezig zijn, andere projecten, waar kunnen ze jullie volgen?
Op de Instagram.
Ja. Kan niet anders verwachten.
Op mijn kanaal, op mijn Instagram-kanaal.
Ja.
Als Sir Jacob.
Voilà. Bram, voor jou hetzelfde?
Hetzelfde, maar ik
ben niet Sir Jacob.
Nee, maar ik ben niet zo actief eigenlijk op sociale media. Ik volg het wel allemaal, maar, maar ik heb ook een Instagram-pagina, Bramski.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn artiestennaam.
Dus eigenlijk, als mensen willen weten waar dat jullie mee bezig zijn, dan volgen ze best alles.
Eigenlijk wel. En ik doe de reposts altijd.
Van, ik zie het niet, hè.
Echt. Maar dat is... Jelle
zijn joke ook, hè.
Jelle, dat is zijn joke, eigenlijk. Als dat van, altijd als jullie iets doen, zie ik het altijd twee keer. Dus Els maakt een story en ik repost het dan altijd.
Ja, maar er zijn altijd mensen die de overlap niet hebben. Dus wat dat voor Jelle dan altijd twee keer is, is dat niet precies voor iemand anders.
Nee, het is dat.
Dus laat zijn mening je niet te veel tegenhouden om te posten. En dan kijk ik vooral uit naar het derde boek wat dat er gaat komen. Ik ben benieuwd waar dat jullie de volgende keer naartoe gaan rijden. Maar niet alleen dat, ook de andere projecten waar jullie mee bezig zijn, vind ik altijd heel leuk om te zien. En vooral dat die eigen stijl meer dan ooit naar voren komt en nog verder uitgepuurd wordt. Merci om langs te komen in de podcast. Ik vond het een gezellige babbel.
Ik ook.
En ik heb eigenlijk wel zin gekregen om een keer mee te gaan op reis met
jou. Ah, dat mag.
En voilà. Dat wil zeggen dat
een
goed gesprek was. Als je zin hebt om nu de naar Wissan te gaan, bijvoorbeeld samen. Dat
we kunnen, hè. Allee, ik kan.
Wanneer is dat krapfestival? Ik hou wel van krap.
In juni.
17, 18 juni.
Ja. Voilà.
Misschien kan ik kijken wat er mogelijk is op mijn werk, maar wie weet kunnen we daar afspringen.
Voilà. Het zou super tof zijn. Ja.
Voilà. Bram, als dikke merci. En bedankt ook iedereen om te luisteren. Als je de leuke aflevering vond, like het zeker. In Spotify en Apple Podcast. Even een review of 5 sterretjes laten. Dat helpt dat deze podcast door nog meer mensen ontdekt wordt. Merci en tot de volgende aflevering.
Yo.
Yo.
Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.